Het is donderdag, 9 mei. Van Omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag niet Julien Alaphilippe, maar Pelayo Sanchez pakt de winst in de zesde etappe van deze Giro. Pelayo Sanchez.
Nooit van gehoord.
Dat is goeie wat, rennen, joh.
Ja, goeie rennen. Maar dat is toch wat de meeste mensen denken als ze voor de tv zitten.
Wie? Pelayo Sanchez?
Ja, als je dit sprintje 100.000 keer had gedaan, 3 jaar geleden, dan was 1 miljoen keer waarschijnlijk Alaphilippe de winnaar geweest.
Ja, 3 jaar geleden. Dat is een goede nuance.
Ja. Nee, ja, het is wel die Pelayo Sanchez. Ja, hij kan wel echt fietsen. Dat is natuurlijk wel duidelijk. Anders ben je natuurlijk geen Giro-rit. En zeker niet zo eentje.
Nee, onmiskenbaar.
Het is gewoon een jonge gast, lang voor Burgos gereden. En stiekem heeft hij de afgelopen jaren ook wel echt wel goed. Lekker explosief. Ja, hij deed het wel heel slim in het laatst. Maar ja, ik vond het wel heel zielig voor Lulu.
Oh, ja, dat was mijn andere begin geweest. Ik zat even na te denken. Moet ik nou vragen of je medelijden hebt gehad met Lulu? Maar dan ga je weer iets lelijks over Alaphilippe zeggen, dacht ik.
Nee, ik hoopte eerlijk gezegd. Ik had het Lulu wel gegund, denk ik.
Oh ja? Leg eens uit. Waarom? Ja, jij...
Omdat ik vind dat hij wel echt wel heel veel pech heeft gehad de afgelopen jaren. Valpartijen waar hij niet zoveel aan kon doen. Onder hele grote druk van een natie die van heel Frankrijk verwachtte een paar jaar geleden nog van hem dat hij een keer de Tour zou winnen zo ongeveer. Van een druk van een ploegleider die behoorlijk op zijn zenuwen moet hebben gewerkt afgelopen jaar. Druk van einde contract. Wat had hij gebroken? Iets in zijn knie gebroken dit voorjaar. Dus ja, daar stond wel zoveel druk op die gozer. En dat hij zag gewoon hoe diep die ging om bij die twee andere vluchters te blijven. En hij haalde echt alles uit de kast. Ik denk dat er nog een long van hem ligt op dat klimmetje in Asciano.
Ja, wat hij wel echt knap deed.
Ja, hoe die terugkwam inderdaad, dat hij eerst plafonneerde.
Plafonneerde. Echt.
Ingeschatte rotonde. Ja. Wat super knap was dat hij daar nog op de fiets bleef zitten trouwens. Want daar was denk ik 3/4 van het peloton vol overheen gereden. En vol over het achterwiel gereden op zijn smoel gegaan. Het was super knap dat hij nog terugkwam. Hij plafonneerde. Daarna kwam hij Pelayo Sanchez nog van achteren terug. En daar kon hij dan alsnog weer bij aanhaken. Ja, je zag daarna hoe kapot hij zat. Maar dan toch nog dat laatste klimmetje wel elke keer weer proberen om die gozer eraf te rijden. En hij heeft er zoveel voor gedaan. Zo ver gekomen. Ja. En dan komt het aan op een sprintje. En wat hij natuurlijk... Hij kan... Zelfs vorig jaar won hij nog massasprints tegen... In de Dauphiné won hij nog een massasprint tegen een heuveltje op. En dan ben je met 3 over. En dan word je geklopt door Pelayo Sanchez. Ja, ik vind het wel een beetje zielig.
Ja, mooi. Mooi dat je het toch een beetje zielig vindt.
Ja, ik heb toch wel echt een beetje met hem te doen.
Nou, ik ook wel.
Ik gun het die Pelayo Sanchez ook wel, hoor, daar niet van. Al was die echt wel... Je zag dat Alaphilippe onderweg ook wel echt wel met hem gehad had. Want je zag dat die Sanchez echt prutsbeurten deed. Echt op kop komen, 2 trappen doen en eraf. Wat echt op de zenuwen werkte van Plep. En vooral op die van Alaphilippe. Nou zijn de zenuwen van Alaphilippe volgens mij... Ze staan sowieso al redelijk strak. Maar die Pelayo Sanchez, hij had het helemaal gehad al onderweg. Je zag elke keer dat als hij overnam, dat hij dan... Die Plep die deed echt mega beurt.
Volle bak.
Ja, dat was denk ik de ster. Die ging natuurlijk al van heel ver in die volle bak. Omdat hij nog hoopte dat hij ook nog roze zou kunnen pakken. Dus die hinkte te lang op 2 gedachten. Nee, dat zie je natuurlijk vaker. Dat diegene dan sowieso niet wint. Want die heeft al zoveel geïnvesteerd. vanaf 60, 70 kilometer van de finish om vooruit te blijven met genoeg voorsprong. Nou ja, dat zat er nog niet meer in. En dan moet je op het laatste moment nog gaan overschakelen van, oh ja, shit, ik moet de etappe nu gaan winnen. Maar ja, als die Pelayo Sanchez dan op kop kwam, als die overnam van Plep, dan was het echt twee trappen en dan keek hij alweer om en dan moest Alaphilippe alweer komen. En daarom zag je ook op het laatst lieten ze wel Alaphilippe als Plep, liet hem dan weer meteen inschrijven in tweede positie. Van ja, als je zulke korte beurtjes doet, dan doe je er maar eentje extra. Want als jij nu elke keer twee trappen op kop doet en bij het echte werk moet doen, dan is het wel logisch dat je frisser bent. En dat is natuurlijk wel echt irritant dan dat die gast met, ja, dat hij dan op de klimmetjes je vervolgens ook nog gaat aanvallen. Dus ik snap wel dat hij zich niet super populair heeft gemaakt.
Nee, maar aan de andere kant, hij reed wel met een plan rond, om jouw woorden van gisteren maar even aan te halen. Dit was zijn manier om die etappe te kunnen winnen.
Ja, hij is waarschijnlijk niet zo. Ja, het is waarschijnlijk niet iemand die een gigamotor heeft en die de hele tijd op kop kan sleuren. Maar die wel lekker punchy is en op die korte klimmetjes wel lekker hard kan aangaan. Ja. Dus dat was wel knap. En hoe hij terugkwam naar Alaphilippe en Plep nadat hij die bocht had gemist, was natuurlijk wel echt wel knap.
Ja, dat was knap. En hij deed iets heel slims in aanloop naar de sprint. Onder het vod van de laatste kilometer kreeg hij dus de derde plek van de drie. Dat ging best wel makkelijk, vond ik.
Ja, en ik denk dat toch dan de oude Alaphilippe is die dan denkt, maakt mij niet uit. Ik ben hier degene die iedereen gaat terugpakken. Want toen Plep ging op een kilometer van de streep, ging Alaphilippe hem ook terugpakken.
Ja.
Ik denk, dat is ook wel logisch natuurlijk, als je zo'n erelijst hebt en als je zoveel sprints hebt gewonnen. Want Alaphilippe was natuurlijk tot een paar jaar geleden was hij zo verschrikkelijk explosief dat hij dit soort sprintjes echt met op één been zou winnen. Dus het is ook wel logisch dat hij ook nog ergens in die modus zit en anderen ook. Dus dat ze hem ook wel de grootste verantwoordelijkheid geven om de ontsnappers te halen en om dan maar een iets minder gunstige positie in de sprint in te nemen. Want wat gebeurt er als Alaphilippe ook uitstuurt, net als Pelayo Sanchez? Ja, dan rijdt Plep weg. En dan hebben ze allebei een probleem. Dus Alaphilippe denkt dan wel meteen, oké, ik ben hier de wereldkampioen. Ik ben hier degene die op papier de beste sprint heeft. Ik ga nu meteen in het wiel van Plep zitten. Dan maar als tweede. En dat deed die Sanchez natuurlijk wel echt super slim.
Ja.
Maar in het sprintje was het wel vrij duidelijk wie de snelste was, toch?
Ja, daar zat veel tussen. Ja. Daar was weinig discussie over. In welke mate, vroeg ik me nog af, zijn renners op dit niveau op de hoogte van de precieze loop van laatste kilometers, finish, aankomsten enzovoort?
Ja, dat is een goede vraag. Omdat je hier de finish ook niet zag na die bocht.
Nee, je zag de finish niet. En het was wel die laatste 150 meter waar Alaphilippe ging net voorbij 200. 200 meter tot de finish. Ging hij zijn sprintje aan. En, ja. Maar eigenlijk die laatste 150 meter ging eerst een klein beetje omhoog. Bochtje om en nog wat verder omhoog. Daar moest je nog best wel veel leveren.
Ja, nou, ik denk dat de ploegen die het goed voorbereiden wel renners wel redelijk goed kunnen informeren. Je hebt natuurlijk het rondeboek en met Veloviewer heb je al best wel wat informatie. En zeker ook als je een goede verzorgers hebt die bij de finish al staan, die renners zijn op te wachten. Ja, de goede geven wel echt wel door hoe de finish loopt en hoe de wind staat en allemaal dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk normaal gesproken wel iets wat meer in sprintetappes wordt gedaan dan in dit soort ritten.
Ja.
Dus ik kan me niet voorstellen dat ze dat bij Quickstep niet goed hebben gedaan. Want daar hebben ze juist wel echt wel een hoop mensen die dit soort dingen juist wel goed kunnen, die al best wel ervaren zijn. En die ook wel kunnen doorgeven, joh, ja, weet je, als je het laatste bochtje omkomt, gaat het nog smerig omhoog. En is het nog best wel een stukje. Ik denk niet dat Alaphilippe had niet heel veel langer kunnen wachten, denk ik. Want dan loopt hij ook wel drie. Het was 180 meter van de streep. Misschien had hij kunnen wachten tot 160 meter. Maar dan loop je ook het risico dat Pelayo Sanchez van achteruit zo hard overheen klapt. En je ook nog een beetje vastzet. En de binnenbocht daar neemt. Dus ja, als het nou echt close was geweest, dan had je daar nog iets over kunnen zeggen. Maar ik denk niet dat hij heel veel fouten in dat sprintje had, even diep eerlijk gezegd.
Nee, denk ik ook niet. Maar ik vroeg het me wel af. Want dit zijn wel verraderlijke dingen. Ik zat zelf in het routeboek te kijken. En ik ben ondertussen terug richting Nederland aan het rijden. Overigens sta ik nu stil. Dus geen zorgen, mensen. Maar ik zat in het routeboek te kijken vanochtend. En toen dacht ik, oh ja, nou oké. Okay. Je hebt dat laatste klimmetje en dan heb je nog een hupsje. En dan bij de finish. Ja, dat zie je niet in een routeboek. Maar het zie je natuurlijk wel op Veloviewer.
Ja, als het goed is wel. Ja. Maar goed, ja. Het is natuurlijk altijd afwachten hoe dan precies de hekken worden neergezet en zo. En of ze niet zeggen, ja, die streep leggen we toch nog 10 meter later. Dat is natuurlijk altijd nog wel een beetje van de dag zelf afhankelijk. Dus ik denk wel dat je goede mensen nodig hebt die daar al zijn, die dat nog even kunnen doorgeven.
Ja, nou, die hebben ze wel bij Quickstep.
Dat zou je zeggen.
Daar zit genoeg ervaring. Ja. Ja.
De grote baas was er zelfs ook nog.
Ja, die was er al. Die had zijn komst aangekondigd, dat wil ik zeggen. Ja.
Hij gaf nog even een bidonnetje aan Lulu.
Oh ja? Ja, dat is toch extra motivatie. Hè?
Ja, of extra druk.
Maar was hij is nu einde contract, Alaphilippe.
Ja.
Oké. Okay. Zie je hem dan à la, maar ik zeg even, Sagan, met een paar vrienden nog bij een Franse ploeg landen?
Ja.
Is dat zijn voorland? Of wat, ja, wel?
Ja.
Nog 1,5 miljoen per jaar opstrijken.
Kijk, als het voor het geld. Die gaat natuurlijk bij Lefebvre. Die gaat hem natuurlijk een mega loonkorting aanbieden. Als hij al een nieuw contract aanbiedt.
Ja, want Lefebvre staat er bekend om. Hè? Die gaat niet uit sympathie een heel hoog bedrag neerleggen. Nee, misschien mag je blijven en dan moet je het hiervoor doen. Punt.
Ja. En dan misschien met een groot bonussysteem of zo erin. Wat hij ooit bij Joubert deed, weet je wel. Dat als hij weer in gang schiet, dat je dan met bonussen nog flink kan verdienen.
Ja.
Maar ja, de verf staat er ook wel onbekend dat hij... Nee, dit jaar dus eigenlijk niet. Want hij heeft dus misschien renners een contract... Heeft hij zelf ook al ergens gezegd in een column. Dat hij renners een contract heeft gegeven die hij misschien beter niet al lang een dik betaald contract had kunnen geven. En dan bedoelde hij... Dan doelde hij vooral op Alaphilippe en op Asgreen. Maar ja, Lefebvre kennende vanuit het verleden was hij altijd wel heel goed in afscheid nemen van renners voordat ze over de top waren.
Ja, doorselecteren noemen ze dat.
Doorselecteren, ja. Ja, ja, ja. Dus ja, kijk, Alaphilippe, als hij zelf wil blijven, dan is het voor een klein contract. En dan is het natuurlijk wel meer op zijn eergevoel, zeg maar. Ik ga hier toch slagen. En als hij voor echt een dik contract wil tekenen, dan staat er altijd nog wel, denk ik, een totaal energie klaar.
Ja, zoiets. Ja. Nou ja, terecht ook.
En volgens mij, die gesprekken zijn er al geweest, volgens mij ook hoor. Ja, dat is ook logisch. Het is niet zo dat managers van renners pas in de Tour een keer gaan praten. Zeker niet voor dit soort renners. Dus die zijn natuurlijk al geweest. En ook met allemaal Franse ploegen. En voor de Franse markt is Alaphilippe natuurlijk nog steeds wel interessant.
Ja, nee, zeker. We gaan kijken hoe dat gaat.
Hey. Of hij dan daar weer wel in gang schiet. Als je even nadenkt. Dit is gewoon de wereldkampioen van 2020 en 2021. Hè?
Nou ja, na Leuven is het niet veel meer... Ik zit nu even hard op te denken. Na Leuven is het niet veel meer geweest. Je hebt het voor je.
Een ritje in Wallonië. En dat is het.
Ja.
En dan vorig jaar een rit in Dauphiné. En de Found Ardèche Classic.
Maar hij is natuurlijk keihard gevallen in Luik toen.
In Strade is hij kaart gevallen, in Luik is hij kaart gevallen. En vooral die in Luik, dat was natuurlijk echt wel een hele heftige.
Ja.
En ja, een paar kleinere valpartijen en zo erbij. Maar ja, weet je nog hoe goed hij was in Leuven? Dat sloeg helemaal nergens op, hoe goed hij daar was. Daar kon hij 100 keer aanvallen. En dat was gewoon tegen Van Aert en Van der Poel. Hè? En Van der Poel was misschien niet top. Ja. Maar daar kon hij gewoon echt de hele dag aanvallen. En eigenlijk... alles fout doen wat je fout kon doen qua hoeveelheid aanvallen.
Ja. Nou ja, niet om Theo elke dag aan te halen, maar ik ga hem toch nog één keer aanhalen. Theo zei tegen mij in dat telefoongesprek, zegt hij, Leuven was hij zo goed, dat we toen in die periode spraken we over de grote drie.
Ja.
Dat was Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe. Nou, dat is wel echt... na dat moment volledig verdwenen. Hij is gewoon ingeruild door een Sloveen.
Ja. Ja, absoluut.
Maar die appgroep, maar dat was ook waar wij het altijd over hebben, die heeft hij nooit gehaald.
Ja, weet ik niet. Is dat was zo?
Na die tijd. Nou, daarna is de appgroep pas opgericht. Met buitenaardse.
Vergeet ook niet dat hij in die Ronde van Vlaanderen, die Van der Poel, toen won met dat millimeter sprintje tegen Van Aert.
Ja joh, toen reed hij tegen een motor aan.
Toen reed hij tegen die motor aan. En toen zat hij ook gewoon
mee. Echt goed, hè?
Toen was hij echt zo goed.
Ja, dat is echt... Dat is ook echt een redding voor Van der Poel geweest, gek gezegd, maar toch.
Toch ook wel. Het is minder dan 3 jaar geleden. Dus 2,5 jaar geleden was hij eigenlijk gewoon de beste renner van de wereld.
Ja.
Op dat WK.
Ja. Maar wat jij zegt,
en natuurlijk zijn er valpartijen zo geweest. Ja, hij was zo goed. En het is, ja, jemig. Ja, er is ook wel zo weinig nu van over. Het is natuurlijk nog echt een hele goede renner, maar... Ja.
Oké, simpele vraag, lastig antwoord. Hoe komt zoiets? Is dat echt te wijten aan die valpartijen? Of is het een eindeloze combinatie van factoren waar wij geen weet van hebben?
Het is wel een eindeloze combinatie, denk ik. Ik denk en valpartijen, en de druk, en de stress, en...
Misschien ook wel de decompressie na jaren van stress. Want dat gele truiverhaal, 2 keer wereldkampioen. Ja, op een gegeven moment was het ook... Hij was ook op een gegeven moment de allerbeste. Het is ook een moment dat je misschien even zo uitademt.
Nou ja, kijk, die verhaal. Ik heb dat Lefevre die natuurlijk in die column in het voorjaar ergens een keer zei dat Alaphilippe een partyboy was. Ja. Dat was hij. Die verhalen in Radio Peloton gingen wel al een tijd lang de ronde. Dat hij wel echt wel aardig potje kon feesten ook.
Ja.
Maar dat ging toen niet ten koste van zijn prestaties. Eigenlijk is hij nu dus veel serieuzer geworden. Is hij veel serieuzer gaan trainen. En eigenlijk veel meer zoals de anderen. Want moet je nog even terugkijken naar het leven. Weet je, toen reed hij met niet eens met een snelpak. Hij reed gewoon met een broek en een shirt. Met gewone sokken. Geen aero-sokken. Geen aero-stuur. Dus het was gewoon echt gewoon een gast die gewoon tussendoor partyde. En die in de koersen eigenlijk helemaal niets nieuw of innoverend of meeging met de laatste trend, zeg maar.
Nee.
Met de laatste wetenschappelijke inzichten. En toch iedereen helemaal naar huis reed.
Fuck, het is september. Het WK komt eraan. Zo.
Ja, zo.
Ik moet weer even.
Ja, en nu is hij dus wel serieuzer af dit jaar. En probeert hij dus wel echt meer in de geest van de peloton van 2024 te leven. En lukt het niet. Ik vind het ook wel. Het is ook wel een soort van... het is wel dubbelop. Eerst kon hij en partyen en winnen. En nu partyt hij niet meer en wint hij ook niet.
Nee, kan je net zo goed gaan partyen.
Ja, nou, misschien heeft hij het wel nodig.
Dat zou kunnen. Ja. Maar ja, we hebben het net over of contractverlenging. Daar kan nog een soort, wat jij zegt, ego bovenkomen. Als hij nog een jaar... Ik ga toch laten zien dat ik nog goed genoeg ben hiervoor. Maar de route richting Frankrijk is wel echt eentje van afleiding, uitbollen... iets te veel verdienen en nog meerijden voor de show. Dat is een beetje het Sagan-scenario, ligt wel op de loer.
Voor je gevoel wel, hè?
Voor je gevoel, ja. Ik doe niks af aan de inspanningen en die hij als prof nu levert om zo goed te zijn als hij nu is.
Ja, het kan natuurlijk ook zijn dat hij juist anders denkt, ik een nieuwe omgeving, nieuwe ploeg en ik ga ze allemaal zijn poepie laten ruiken. Dat kan natuurlijk ook, hè, in theorie.
Ja, dat is waar.
Maar ja, ik snap wel wat je bedoelt. Qua gevoel denk je eerder uitbollen.
Ja. En daarom had jij hem dus wel deze zegen nog gegund.
Ja, omdat volgens mij... Hij zit volgens mij ook gewoon... Hij worstelt gewoon met zichzelf. En het is ook gewoon onzekerheid en stress. En weet je, hoe je hem dat hele voorjaar ook zag rijden en al die wedstrijden. Ja, dat hij de hele tijd op zijn muil ging was ook gewoon aan te wijten aan dat hij... ook gekke beslissingen maakte, op gekke plekken ging rijden in peloton. De hele tijd dat nerveus, nog nerveuzer dan normaal, omkijken. En zijn stuur op een andere, weet je, verstuurde op een andere manier vasthouden, dat hij de hele tijd niet bij de remgrepen zat. Ja, wel echt al veel beelden van het voorjaar dat je naar renners had te kijken die gewoon eigenlijk niet meer goed wist wat hij nou, hoe hij nou precies moest doen.
Nee, exact.
En ook dat doorrijden met een breukje in je knie. Ja, waar slaat dat op? Dat is toch een hele domme beslissing. En daar moest ik vind dat de ploeg had hem daar natuurlijk ook voor moeten behoeden. En ik vind dat Quickstep daar niet goed mee is omgegaan. En ja, dat kan je niet loszien ook van de druk van Lefevre die erop staat. En einde contract. En ik moet presteren. Maar ja, als je een breukje in je knie hebt, dan moet je gewoon niet die wedstrijd gaan rijden. En dan kan je in de afloop zeggen, ja, het ging niet. Want ik had een breukje in mijn knie. Ja, lul. Dan had je die wedstrijden niet moeten rijden. Dan had je beter die tijd kunnen gebruiken om beter te worden. En dan later in het seizoen sterker te zijn.
Dus oude wedstrijd, dus contract wanhoop.
Wel een beetje, ja, ik snap het ook heel goed. Want ik denk dat heel veel renners ertoe in staat zouden zijn. Dat het is heel moeilijk om naar de lange termijn te kijken als sporter. Je wilt gewoon het liefst de volgende wedstrijd. Die maak je heel groot in je hoofd. En daar wil je goed zijn. Ja, en dan zit er iets tegen. En dan denk je, ja, ik ben geen piepert. En ik rij hier doorheen. En dan doet het maar een beetje pijn. En dan kan ik maar niet goed trainen. Maar in die wedstrijd wil ik er staan. Maar ja, het is niet de slimste optie.
Nee. Je kan ook wel een soort gretigheid. Dit verraadt ook wel de wil om het nog wel te laten zien.
Ja, maar volgens mij ontbreekt het daar dus ook niet aan.
En de verkeerde sturing en de verkeerde coaching, maar hij wil wel dus. Ja. En dat laat hij vandaag natuurlijk ook zien. Hij wil dolgraag.
Hij wil dolgraag, ja. Wat vond je van het peloton? Van die ploegen?
Je bedoelt Ineos en UAE en Bahrein en... Hoe is het met Caruso? Dat moeten we even niet vergeten.
Nee, ja, ik weet het niet. Ik heb nog geen beeld.
Nee. Je hebt ook niks teruggezien, hè?
Nee.
Vreselijke valpartij. Het lagen vier renners op een verschrikkelijke manier bij elkaar. En daarna hebben we eigenlijk tot dit moment niks meer gehoord. Maar we komen erop terug. Hij is gefinished.
Hij is gefinished. Op 15 minuten en 45 seconden.
Jezus, Mina. Oké. Wat vond ik van het peloton? Nou, ik vond het heel vreemd dat je eigenlijk 4-5 keer in die wedstrijd, geholpen door de stroken en door klimmetjes, de aanzet doet om tot bij die koplopers te komen. En dat je dan ook 4-5 keer besluit om het niet dicht te rijden, terwijl je tot op een halve minuut komt.
Ja.
Ik vond dat heel vreemd.
Dat vond ik ze ook, ja.
Want waar hebben Arendsman en Sheffield dan, om er maar twee te noemen, hun inspanningen voor gedaan?
Ja, nou ja, dat. Ja, Narvaez wint ook dat sprintje voor plek 5. Maar ja, dat is dus voor plek 5.
Ja.
Piccolo zat er nog tussen. En dan wint Narvaez een sprintje. Dus ja, ik vond het ook wel een beetje gek. En ik zat ook een beetje te wachten op, nou, daar komt de verschroeiende aanval van Pogacar. Die heeft ook zijn hele dag zijn ploeg op kop gezet om de vluchters binnen schot te houden.
Dat vond ik ook raar.
Die kwam ook niet.
Nee, want hij zat er op een gegeven moment... Ja, hij kwam ook binnenrollen. Dit zeg ik iets te makkelijk. Maar hij kwam binnen op een plek dat ik dacht... Nou ja, je hebt je ook niet echt bemoeid ermee. Maar je hebt wel de hele dag gezegd van... Jongens, hupsakee, twee man, drie man op kop.
Ja. Ja. Ja, en na afloop vind ik hem dan wel heel fris eruit zien. Dus tijdens de rit dacht ik, is die wel goed?
Maar oh ja, dacht je dat?
Heel fris. Nou ja, gewoon omdat ik zat wel echt te wachten op dat klimmetje. Dacht ik wel echt, ja, als je nu gewoon één keer gas geeft, dan rij je er naartoe.
Ja.
Naar die drie.
Ik dacht de halve dag, wat een gekke manier om je trui kwijt te raken. Want dit werkt niet.
Ja.
Zo moet dat niet.
Ja. Ja. Ja, dat wilde hij dus ook niet.
Nee.
Die trui kwijtraken.
Vind ik wel leuk.
Als hij hem anders nog zou hebben.
Nee. Dat hij hem wil houden, vind ik wel leuk.
Ja, dat vind ik ook wel leuk.
Ja, toch? Het spreekt toch enig eergevoel uit in deze rare Giro die vooraf al beslist was.
Ja. Nee, klopt. Klopt. Ja. Nee, ik vond het een gekke dag. Er is wel natuurlijk echt snoeihard gereden. Laten we dat wel even duidelijk maken. Dus het is niet zo dat het alleen maar PlayStation is. Van waarom doe je niet zo?
Nee.
Dus echt heel hard gereden.
Ja, het ging pijlsnel vanaf het begin al.
Poeh. Ja. Man. Ja.
Morgen hebben we een tijdrit. Oh nee, ja. Wacht even. Ik wil nog één ander ding van je weten. Die stroken. Wat vond je daar nou van?
Ja, ik vond het wel prima zo.
Ja, okay.
Ik vond het wel leuk.
Ja, ik vind alleen
die ene strook met een beetje wind op de kant, die was heel vies. Waar Adelsman en Sheffield zo hard doorheen.
Ja, dat was wel tof.
Ja.
Ik vind wel dat we motoren die voor een peloton een strook oprijden, die moeten echt meer afstand houden.
Ja, dat is echt wel waardeloos hoor. Eigenlijk hebben ze een bril.
We kunnen allemaal... Ja, je moet ook nog ademen.
Ja.
We kunnen allemaal roepen, wat een mooie beelden. Ja. Stofhappen. Ja. Het is gewoon niet oké. Okay. Verder weg. Dan kunnen die gasten gewoon fietsen. Oké, okay, morgen tijdrit.
Ja.
Het is een tijdrit waarvan Dumoulin in de voorbeschouwing zei, dit was wel iets voor mij geweest. Met een klimmetje aan het eind. Lekker klimmetje, niet te zwaar.
Ja, wel één stijl stuk in die klim hoor. De eerste kilometer is bijna 10%.
Oh ja, oké. Okay.
Dus vlak. Wel echt lang ook, hè. Het is gewoon een tijdrit van 41 kilometer.
Ja, dat is lang geleden. Echt hè?
Ja, 34 kilometer vlak en dan 6 kilometer klimmen. 6,5. En zeker het eerste deel van die beklimming is echt heel zwaar. Dus de eerste kilometer is lastig en daarna komt er een lange uitloper. Maar ja, daar heb je dus weinig snelheid. Dus het is een tijdrit die ook voor Pogacar echt perfect is.
Ik dacht, misschien komt hij nog ergens met een andere naam. Maar nee.
Nou ja, dat zou natuurlijk goed de reden kunnen zijn dat Pogacar vandaag dacht, jongens, laat zitten. Morgen is de dag dat ik even verschroeiend ga uithalen. Maar wat op zich wel leuk is dat Thomas en Martinez, dus de nummers 2 en 3 van het klassement, ook wel echt een goede tijd in de benen hebben. Maar het zal voor jongens als Uiterbroeks, ik zal de rest van de top 10, hè, Uiterbroeks geen geweldige tijdrijder. Misschien bij Visma wel iets beter dan bij Bora, maar toch. Maar Uiterbroeks staat 4e, Rubio staat 5e, Fortunato staat 6e, Lopez staat 7e. Hier staat 8e. Dat zijn allemaal vreselijke tijdrijders. Die gaan minuten verliezen. En dan Lutsenko staat 9e en Chavez staat 10e. En Lutsenko kan een aardige tijd uitrijden, maar Chavez ook. Dus die hele top 10 gaat morgen helemaal op een hoop.
Ja, dus het wordt eigenlijk maar, blijft een heel smal clubje achter Pogacar.
Er gaat maar een heel smal club. Ja, ik denk alleen maar Thomas en Martinez. En daarna gaat er wel een gat vallen.
Ja. Oké. Okay. Als die er niet al was, de aankondiging van een voor-en-scheidung.
Huh? Ja, omdat het zo'n groot en omdat zo'n lange tijd het is. Het is geen tijdritje van 20 kilometer.
Nee, je kan de schade niet beperkt houden als je het niet goed kan.
Ik kan me gewoon niet heugen dat er zo'n lange... En ook nog met zo'n slot. Zo'n lange... Ja, het is gewoon een tijdrit van bijna een uur. Dat is lang. Dat is niet vaak.
Lekker. Doet me toch denken aan Miguel Indurain op zijn Banesto in de gele trui. He, tijdritten van een uur.
Ja.
En dan gewoon stoempen.
Dat was al lang. Ja, anderhalf uur. Lac de Madine. 60, 70 kilometer.
Ja. Was dat zo lang?
Ja, dat was nog wel langer. Ja.
Jezus.
Ja. Soms wel. Ja.
Heerlijk. Spreek je morgen?
Ja. Heb je trouwens het tenue gezien van Neuer in de halve finale? Gisteren, Real Madrid bij de München.
Nee, ik zat te eten. Ik heb helemaal geen voetbal gekeken. Ik heb alleen gelezen dat Real Madrid gewonnen heeft. Op het laatste moment. Maar wat was er met het tenue van Manuel Neuer?
Roze trui, paarse broek.
Echt?
Het wordt wel een mode ding, weet je. Misschien is hij wel fan van Pogacar.
Ja,
boem.
Dat zou echt grappig zijn.
Niemand kan het
vragen. Ja. Nou, of het is een eerbetoon aan Torino, de vliegramp in 1949.
Okay. Ja, dat is logischer.
Dat is een logische uitleg, toch? U luisterde naar Radio in het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Sonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio in het Wiel.